Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson.
Het is maandagnacht, dus zitten we na een weekje rust weer op de zolder. En we gaan vooruitblikken op de Gold League. We spreken de nieuwe aanwinst en de aftocht. En wat verder ten tafel komt, we zien het wel in de nieuwe Doense Radio. We hebben 2 weken niet opgenomen, maar het voelt als een langere periode op de een of andere manier.
Ik kon bijna de weg naar deze studio niet meer terugvinden, Klaas-Jan Terveen.
Nee, het is, er is volgens mij ook best wel veel gebeurd namelijk in die 2 weken.
Ontzettend.
Ja.
Of niet?
Ontzettend. Ja. De wereld staat op de kop.
Er zijn wel podcasts opgenomen, maar niet over Donar.
Nee. Maar goed, Donar heeft natuurlijk ook niet gespeeld.
Nee, want het was een interland breakie. Breakie.
Ben jij nou nog heen geweest eigenlijk? Jij zou toch naar Nederland-Griekenland?
Nee, uiteindelijk is dat maar niet meer gelukt. Oh. Helaas. Spijtig, want ik was graag even in
was
Den Haag.
Was het weer te druk bij Flashcore?
Ja. Ik had gisteren pas mijn eerste vrije dag in 9 dagen. En het werd me al wel een beetje het pas en meten. Dus toen ben ik maar gewoon even keurig in het Groningse stadje G gebleven.
Nou, welk dank daarvoor. Want daardoor kon ik even een paar dagen weg. Ik ben een dag of 4-5 in München. Ja. In Beieren geweest. En helaas speelde het basketbalteam al daar. Ik ben even hun naam kwijt, maar het zal iets met
Bayern München.
Bayern München zijn.
ik help graag.
Dat is ook zo. Helaas niet, geen thuiswedstrijd.
Dus, die hadden ook interlandperiode, dus dat geldt dan.
Het was heel ongelukkig, want ze speelden de dag voordat ik kwam en de dag nadat ik kwam ook. Wegging bedoel ik. Dus ik viel zeg maar net tussen wal en schip in.
Heb je best wat gemist,
hoor. Anders was ik met liefde even daar gaan kijken natuurlijk.
Heb je best wat gemist, want wij gaan natuurlijk nog Alba Berlin zien in de redelijk nabije toekomst.
Nou, over een maandje.
Ja, maar Bayern München heeft eigenlijk een veel beter team dit jaar. Met Serge Ibaka en Obst, die ook bij het wereldkampioenschapsteam van Duitsland zat. Dus het is best een leuk ploeg om een keer te gaan kijken ook.
Ja, ze staan ergens in de top 3, hè? Dacht ik.
In Duitsland?
Ja, in
de Euroleague niet hoor. In de Euroleague doen de Duitse teams het niet zo goed. Maar in Duitsland staan ze heel hoog.
Nou, helaas misschien een volgende keer. Want ik mag toch altijd graag überhaupt ergens, als ik ergens ben, een sportwedstrijdje meepikken. Maar er zat echt helemaal niets in voor mij. Ik heb wel een paar mooie dagen gehad. En toen ik terugkwam natuurlijk even naar de halve finale van de KNVB-beker geweest. Naar Feyenoord-Groningen.
Kuipje.
Ja, het was ook bijzonder om bij te zijn.
Mooi.
Dus ik heb wat dat betreft wel even een paar leuke, ontspannen dagen gehad.
Super.
How about you guys?
Ja. Ik ben bloody druk deze dagen. Ik ben begonnen met stage lopen.
Ik zie het ook aan je.
Ja, nee, ik ben begonnen met stage lopen op een middelbare school in Emmen. Omdat ik natuurlijk bezig ben met mijn master om docent geschiedenis te worden. Eerste graad op de middelbare school. Dus daar ben ik druk mee. Ik ben druk met colleges. Ik had dit weekend nog 2 concerten. Dat was dan mijn ontspanning. Ik was naar de 1975 en naar Kraantje Papi in de Oosterpoort.
Hoe was dat?
Ja, Kraantje heb ik al veel vaker gezien. Ja. Maar dat blijft wel heel leuk om dan bij het laatste concert in de Oosterpoort van deze tour te zijn. Dat is toch wel bijzonder.
Ja, het is natuurlijk zijn hometown.
Het is zijn hometown en hij stond levensgroot op de voorkant van de Oosterpoort aangeplakt natuurlijk. Hij speelde daar 5 uitverkochte shows uiteindelijk.
Daar had ik zelfs nog wel bij willen zijn.
Is echt wel heel erg leuk. Zelfs als je niet van de muziek van Kraantje Papi houdt, het is wel leuk om een keer naartoe te gaan. Maar de 1975, de dag ervoor, dat was helemaal de AFAS Live helemaal uitverkocht. Iedereen helemaal op de kop. Voor mensen die niet weten, de 1975 is een indie pop rock band. Met frontman Matthew Healy, die vroeger aan heroïne verslaafd was, maar nog steeds behoorlijk alcoholist is en relatief bezopen op een podium staat en het dan toch voor elkaar krijgt om nog 2 uur lang een goed concert te produceren. Dus dat is ook een ervaring op zich om daarnaar te kijken.
Nou Bas, dan blijf jij over in het rondje. Hoe gaat het met je en wat hebben we gedaan?
Ja, ik ben gisteren op mijn vrije dag eens een keer weer naar Middelstum geweest. Tafeltennis te kijken.
Ja.
Is dat een secret guilty pleasure van jou?
Ja, niet eens zo.
Ik heb Bas van de week en ik zeg, hey, je bent zondag vrij. Ga je nog naar het Prins Margriet Koning Willem de Zwijger?
Boudewijn.
Dat ding ook
Willem
alweer?
De Zwijger. Ik ben Boudewijn. Alexander. Sportcentrum.
Willem de Zwijger is Willem van Oranje.
Maar jij zei, nee, maar ik ga wel even naar Middelstum. Ja, kijk, en toen wist ik hoe laat het was. Want ik weet natuurlijk, daar wordt op zeer hoog niveau getafeltennis.
Ja, het was ook echt leuk. Ja, en ik kwam er allerlei mensen tegen die ik daar niet had verwacht, maar waar het toch even handig was om daarover mee bij te praten. Dus dat was.
Dat zal ook niet, hè?
Nee, nee.
Willem-Alexander was er zelf ook.
Nee, Willem-Alexander was niet. Nee, nee. Dit was. Ja, de klimaatgroep Stars tegen het Tempo Team uit Amsterdam.
Wat maakt tafeltennis nou een aantrekkelijke sport?
Nou, dat is met veel sporten. Als ze echt op het hoogste niveau worden beoefend, dan is het wel leuk om naar te kijken.
Ja, ik vind het spectaculair altijd op de Olympische Spelen en zo.
Nou, en hier zit je dus daadwerkelijk op één meter afstand. Het is nou niet zo dat ik via deze podcast opeens iedereen ga uitnodigen om daarheen te gaan. Maar ja, weet je, als je eens een keer in de gelegenheid
zolang het niet in de gezinsboten staat, komt het wel goed hoor. Dan word je niet al te druk.
Nee, precies. Maar nee, het is omdat je er ook heel dichtbij zit. Je hebt dus Xuan Men, dat is een van oorsprong Chinees, die is genaturaliseerd tot Nederlandse. Die is in het verleden 3 keer nationaal kampioen vrouwen geworden in Nederland. En die speelt nu voor dat team. En er was veel van de topteams, zeg maar, hebben versterking uit een naburig land, zoals België, Frankrijk, Duitsland. En vorig jaar waren er ook een paar Scandinaviërs die verrijken zo'n team dan. En zo was er ook een van de jongens die. Dat is echt wel heel spectaculair om naar te kijken. En het team uit Amsterdam, Tempo Team, daar zaten wat heet gebakende Spaanstalige figuren in. Dus dat maakte de middag ook nog, ook wel een beetje dynamisch, zeg maar. Dus gele kaarten, ik wist niet eens dat ze die in tafeltennis hadden, maar die werden uitgedeeld voor iemand die opeens heel hard die bal zomaar in het netje. Het Spaanse scheldwoordenalfabet kwam voorbij. En de teammanager van Klimaatgroep Staats kreeg ook nog een gele kaart, want die had iemand anders idioot genoemd. Dus het was een spraakmakende middag natuurlijk. Hè. Dus het was echt heel leuk. En dan in de kantine even even bijkletsen met wat mensen. En gakballetje eten en dat soort dingen. Ja, okay. Het was een hele ontspannen zondag.
Ik hoor het. Het is je ook van harte gegund, want ik weet hoeveel uren je hebt gemaakt. Als naaste collega van jou.
Ja.
Dus er komt weer wat rustige vaarwater aan. Hè?
Ja. Tenminste, dan kan ik nog vaker naar dingen die...
Je moet wat als Dona zo weinig thuiswedstrijden speelt. Ja, het is een beetje lullig om daar nou weer over te beginnen. Maar we hebben het net even bekeken. Ja. Ik ben midden december voor het laatst bij een thuiswedstrijd van Dona geweest.
2023.
Ja.
Dat wel.
Ja. Vorig jaar.
Ja, precies.
Dus het is nu 2,5 maand geleden dat ik Dona, door omstandigheden. Ik was helaas de afgelopen thuiswedstrijd tegen Feyenoord was ik ziek. Ik had een longontsteking, dus ik was ook echt ziek.
Ja.
Gelukkig woensdagavond zit ik er weer... met mijn laptopje.
Ja,
op de persplek.
De loop moet er ook echt wel even weer inkomen. Want het is. Heel veel mensen zijn eigenlijk een beetje vergeten. Oh ja, we speelden toch nog. Ja. Nu komen die Belgische teams. Iedereen heeft
nou,
het
Nou, de loop moet erop komen. Het was tegen Feyenoord.
Feyenoord was mooi vol. Ja, mooi vol.
Zullen we eens even live. Ik zoek gewoon live even. De
klik maar even erbij. Klik maar even op het.
Widget niet gelaten. Geladen. Oh. Why not?
Ah, heb je geen bereik?
Ken ik niet. Waarom heb ik dat niet? Ik heb toch gewoon een hotspot. Kom er meer.
Begint zich aardig te vullen. Maar goed, dit was het rondje van wat hebben we nog meer meegemaakt. We zijn alweer een minuut of wat onderweg. Dus zullen we naar de inhoud gaan?
We gaan zo meteen natuurlijk beginnen met het spelersnieuws. Wat afgelopen maandag bekend werd gemaakt op de social kanalen en op de website van Donar. Maar laten we eerst maar eens even naar die gold fase gaan. Want wij hebben natuurlijk nog niet gespeeld. Onze eerste wedstrijd. Dat gaat natuurlijk woensdag. De kans is natuurlijk dat als je deze podcast luistert, dat die wedstrijd al gespeeld is.
Glansrijke overwinning.
6 maart, woensdag 6 maart. Voor veel luisteraars zal dat morgen zijn. De thuiswedstrijd tegen Luik.
Liège.
Wij zijn toevallig nog onlangs in Luik geweest. En het is allemaal Franstalig daar.
Het is allemaal Franstalig. En het Nederlands wat ze spreken gaat met grote tegenzin. Ondanks dat je toch echt op een luttele 15 minuten rijden van de Nederlandse grens bent.
Ja, maar het is echt super Franstalig allemaal. Ja, ik denk wel een wedstrijd, mannen, om naar uit te kijken. Want ik ben allereerst heel benieuwd hoe de verhoudingen zijn ten opzichte van Luik. Maar ik denk dat we ook wel zin hebben in een wedstrijd die echt ergens over gaat.
Ja, die vorige ging ook wel ergens over. Maar dit is gewoon leuk. Even weer nieuwe tegenstanders. We hebben lang moeten wachten hierop voordat we de cross-border fase in mochten. Dus ik heb er eigenlijk wel zin in.
Ja, ik denk iedereen die luistert en Donar-fan is, en dat zijn natuurlijk dat is het gros van onze luisteraars, niet allemaal. Ik denk dat iedereen wel echt staat te trappelen om richting Martini Plaza te gaan woensdag. Ik denk dat het voor jou ook geldt, of niet?
Janine? Nou ja, ik in elk geval wel. En met de nieuwtjes, het nieuwtje van de dag, zullen we maar zeggen, in het achterhoofd. En de hoop dat Nick Tomsik gewoon speelgerechtigd is, ga je toch ook met hele andere Nou, niet verwachtingen, maar wel heel andere ogen richting die wedstrijden. Ga je toch op hele andere dingen letten als wat ik gedaan had als dat allemaal niet zo was. Nee. Buiten het feit dat Luik gewoon een hele interessante ploeg is met Kevin Toumba, Angel Rodriguez en de man die nooit normaal op het scorebord verschijnt, Olivier Trafontaine. Kent u die nog?
Ja,
de
zeker ken
man
ik
van
nog.
Vorig jaar, Filou Oostende. Ik weet niet meer helemaal hoe we hem tegenwoordig... Ja, drie FT zetten ze dan op het bord. Ja.
Ja, uitstekende basketballer natuurlijk.
Prima schutter, ja. Zeker vanuit de hoek. Ja.
Ja. Ja, jij begint erover. Laten we dan dat er maar gelijk even bij pakken. Er heeft best wel een impactvolle wijziging plaatsgevonden in de selectie van Donar 1. Ja. Want iets wat we eigenlijk niet voor mogelijk hadden gehouden is gebeurd. Namelijk de komst van een nieuwe speler. Maar natuurlijk wel daaraan gekoppeld het vertrek van Ramanauskas, de point guard.
Ja.
Die mogen we toch wel concluderen uit het feit dat we er iemand anders voor hebben gehaald. Het gewoon qua niveau niet gered heeft bij Donar.
Ja, er staat dan in het persbericht: Tomšík vervangt op deze positie Justinas Ramanauskas, die op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging. Nou, ga er maar vanuit dat gedwongen op zoek is naar een nieuwe uitdaging. Wat daarna ook in het persbericht staat, hè, dat Pazeliet zegt: we zijn van mening dat we op de positie van spelverdeler een nieuwe impuls nodig hebben. Daar zegt hij eigenlijk alles mee. Aanvallend zat Donar gewoon in het slop. Ik zat er geen vooruitgang meer in het spel van de ploeg van Steamarts. Dus ja, is er gekeken of er toch een oplossing gevonden kon worden. Dat is gelukt.
We hoeven hier natuurlijk niet heel moeilijk over te doen. Iedereen die Donar heeft gevolgd dit seizoen, die heeft natuurlijk gezien dat Ramanauskas als aanvallende speler heel veel tekort kwam.
Ernstig teleursteld.
Sterker nog, Donar slechter maakte aanvallend.
Ja.
Alle aanvallen verliepen stroef. Hij kon niet de goede beslissingen maken. Zijn medespelers konden niet op hem bouwen. En hij was ook nog een scorend natuurlijk. Was hij absoluut
dat inderdaad.
Matig.
Hij was vaak zelf niet in staat om dan wel iets voor zichzelf te creëren.
Dus het vertrek van Ramanauskas is toch gewoon volkomen logisch.
Ja, en wat het natuurlijk is, wat we ook het hele seizoen geroepen hebben en wat eigenlijk ook nog steeds wel een beetje geldt. Het is een klein wonder dat dit op deze manier gelukt is. Want in principe was het helemaal niet mogelijk voor Donar om mutaties door te voeren.
Des te heftiger is het eigenlijk ook misschien wel voor Ramanauskas zelf dat hij weg moet. Want ja, iedereen, het was toch een beetje de boodschap van hiermee moeten we het doen. Met deze groep spelers. Er is geen enkele ruimte om daar eigenlijk aan te tornen.
Ja.
En als je dan als point guard is natuurlijk de belangrijkste positie in principe binnen een basketbalteam.
Aanvallend wel, ja. Ja.
Aanvallend. Ik doe ook steeds de toevoeging aanvallend, heel bewust. Dat moet toch ook wel voor hem een behoorlijke klap zijn. Dat je zelfs in de positie waarin Donar zit, zo op straat wordt gezet.
Ja, ik denk dat dat voor hem wel een enorme knauw is, een ego is in elk geval. Maar ik vind het niet onterecht. Zeker niet, maar daar gaan we het straks over hebben als je ziet wat we voor terugkrijgen. Het is een jonge, onervaren jongen die gewoon niet snel genoeg gegroeid is in dit seizoen. En
is het dan een misser geweest?
Ja, maar ook de situatie om hem heen heeft hem natuurlijk ook niet geholpen. Hè. Kijk, dat Sam van Oosterhem het hele seizoen al geblesseerd is. Dat om hem heen steeds belangrijke spelers geblesseerd raken. Dat maakt het voor hem ook gewoon moeilijk om...
Hij moest heel veel minuten maken.
Ja, er werd eigenlijk te veel van hem gevraagd om echt te kunnen ontwikkelen. En dat is geen excuus, want je speelt bij Donar, je bent profsporter, dus je moet die ontwikkeling wel op een gegeven moment dan gaan maken. En in elk geval een manier vinden om het te laten werken. Dat is hem niet gelukt. En op het moment dat je dan als Donar de kans krijgt om wel iemand anders te halen, dan denk ik dat je ook inderdaad meteen moet handelen en dat moet doen.
Ja, wat denk jij, Bas? Is het een zware beslissing geweest voor Donar om hem toch afscheid van hem te nemen?
Ja, nou zeker. Hè? Want wat je al zegt, het idee was natuurlijk dat je het met een bepaalde spelersgroep doet. Ook omdat je binnen een budgetbeperking zit van hoeveel je aan de spelers mag uitgeven. Dus als je daar een mutatie in wil doen, dan moet dat een hele creatieve oplossing zijn. Maar goed, al die spelers weten dat ook. Dus het moet ook geen vrijbrief zijn om te weten, ze kunnen toch niet van me af. Hè, dat, en nou wil ik niet zeggen dat Ramanauskas dat heeft gedaan. Maar daar kan ook een bepaalde, noem het iets van gemakzucht in schuilen. Van, nou ja, weet je.
Dat zag ik nou weer niet bij hem.
Nee, bij hem zeker niet. Nee hoor, nee. Maar ik bedoel, uiteindelijk was het natuurlijk... de verwachting dat hij op het punt waar hij nog progressie moest boeken, de tempo in de aanval houden, dat ging werken.
Maar dan zie je ook hoe gevaarlijk het dus is om een speler te halen op eventuele potentie.
Dat was ook een beetje de... Met informatie natuurlijk, hè, want onze assistentcoach die komt ook uit Litouwen, dus die heeft daar zeker een beeld van gehad. Het was natuurlijk ook ingegeven dat je een hele selectie moest samenstellen met een beperkt budget. Dus je weet van, je moet daar een beetje slim met je centjes omgaan. Nou, en wat in het persbericht ontbreekt is natuurlijk dat dit wel alsnog weer binnen de budgetruimte ligt die de licentiecommissie heeft vastgesteld.
Dat is ook een kwestie van even logisch nadenken, anders kan dit dus niet.
Nee.
Dat is de beperking die de licentiecommissie gesteld heeft aan het begin van dit seizoen.
Je moet deels van zijn salaris af, anders kun je geen nieuwe speler halen.
Juist.
Ja, of de speler die jij aantrekt moet in combinatie met de speler die jij verliest minder gaan verdienen of zoiets dergelijks. En waar hier dan de crux ligt, dat maakt verder niet zo heel erg veel uit. Maar...
Nou, dat tekent zich natuurlijk wel een beetje uit. Daar hoeven we niet heel geheimzinnig over te doen. Nee. Zonder dat ik precies weet natuurlijk hoe het zit, daar gaat het niet om. Ja. Maar het moment dat deze speler weggaat, zal waarschijnlijk contractueel nog even doorbetaald moeten worden.
Die kans zit er wel dik in, ja.
Die zit erin, maar waarschijnlijk niet voor het hele seizoen. En ik zeg dit allemaal een beetje op onderbuikgevoel natuurlijk. Dan moet deze speler die komt, noem zijn naam even.
Nick Tomsik.
Tomsik?
Ja, die zal niet de hoofdprijs gevraagd hebben.
Nee, en dat is natuurlijk ook wel logisch, want laten we dan ook even over hem hebben. Hij is, als ik het goed begrepen heb, toch een klein beetje op het tweede plan beland in België. Ja. Terwijl hij daarvoor best wel een waardevolle speler is geweest.
Ja, hij is heel belangrijk geweest vorig seizoen bij Kortrijk al. Toen zat hij daar al. Het promotiejaar van Kortrijk was hij ook MVP van de competitie en de beste import. En je kan het allemaal zo gek niet bedenken of hij heeft die prijs wel binnengesleept.
Maar geblesseerd geraakt?
Dit aan het begin van dit seizoen na 5 wedstrijden zwaar geblesseerd geraakt aan zijn knie. Daaraan geopereerd en daar inmiddels weer van hersteld. Maar vervolgens heeft Kortrijk een vervanger voor hem gehaald. Daar ben ik de naam even van ontschoten. Het is een speler van Leuven geweest die ze daarvoor aangetrokken hebben.
En logisch ook.
Maar dat betekende wel dat toen Tomsik ook eigenlijk eerder dan verwacht weer fit verklaard werd, dat ze hem wel een beetje met hem in de maag zaten en ook eigenlijk wel van hem af wilden. Zeker ook gezien, je kan je voorstellen de salariskosten die je dubbel moet betalen voor als je eigenlijk 2 startende point guards hebt ineens. En op deze manier komt er eigenlijk voor zowel Kortrijk als voor Donar als voor Tomsik zelf een hele mooie oplossing. Ja. En helpt iedereen elkaar eigenlijk een beetje.
Het maakt natuurlijk, ik moet wel eerlijk zeggen dat dit in ieder geval bij mij gelijk ook weer een soort van andere verwachting schept. Niet van omdat wij hem gehaald hebben gaan wij nu opeens een hele grote rol spelen.
Nee,
maar ik denk wel dat de wijziging van point guard, en die is misschien is hij nog wel nooit zo overduidelijk geweest dat het nodig was.
Ja, nou, dat hangt ook nog met andere factoren samen natuurlijk. He, want we hebben natuurlijk de season-ending blessure van Jordi Kuiper, die er niet meer bij is. Dus daar ligt een probleem. En Sam van Oostrum, waarvan we eerst hadden gehoopt dat hij misschien vanaf 1 maart weer een rol kon gaan spelen. Dat duurt ook iets langer, zeg maar. We hebben een heel mooi filmpje gezien op de socials van Dona, dat hij wel echt hard op weg is om binnenkort weer ook met contact te kunnen trainen. En hopelijk dat hij straks in de maand april nog kan toewerken naar play-offs.
Van als kun je niet leven.
Nee, maar dit zijn wel dingen die zeg maar in de afgelopen maanden bekend zijn geworden. Waardoor de noodzaak er nu eigenlijk wel was. Van jongens, we moeten ergens in de selectie ingrijpen om... om er echt nog iets van te maken. Anders wordt het een soort nachtkaars scenario. Hè? Want we hebben natuurlijk de top 5, dus de Elite Gold, gehaald. Hè? Dus dat de sportieve doelstelling is in die zin bereikt. Maar je wil ook de laatste fase van het seizoen. Hè? Nu de komende 5 wedstrijden tegen de Belgen. En dan daarna is er alleen nog maar de play-offs. Hè? Ook omdat we natuurlijk in de beker voortijdig zijn uitgeschakeld. Ja, daar wil je nog wel iets hebben om te spelen of om naar de hal te komen. En het moet niet steeds meer een variatie op hetzelfde zijn. Geen idee of de wedstrijd tegen Feyenoord daar ook nog een rol in heeft gespeeld. Want dat was natuurlijk op zich sportief wel een teleurstelling hoe dat daar afliep. Maar ja, je wil je publiek, hè, daarom speel je profbasketbal, je wil je publiek ook iets bieden.
Ja, maar ik denk dat juist in die wedstrijd tegen Feyenoord duidelijk werd dat we aanvallend op point guard een groot probleem hadden.
Nee, als je nog een knoop moest doorhakken, was dat wel de wedstrijd om het te doen, inderdaad. Exact.
Ja, en hè, dat is niet om precies naar één spelen, maar er moet weer een beetje frisse wind komen. Nou, wat daar, de techniek daarin moeten we ook nog eventjes benoemen, denk ik, hè, want in de competitie tussen 31 december en 15 maart mogen alle teams in de B-Next League nog 2 spelers toevoegen. Nou, en daar is voor Dona geen beperking op. Dat is ook iets wat eventjes nog toegevoegd had kunnen worden. Maar goed, daarom zijn wij er ook om een toelichting daarop te kunnen geven. Het ontbrak nog even in het stuk van William Pomp. Tussen 31 december en 15 maart mag je dus 2 toevoegingen doen. Daar maakt Dona gebruik van, daar ligt geen beperking op.
Dan moet je even wat uitleggen. Mm. Dat speelt dan opeens die hele salary cap dan geen rol meer?
Ja, zeker wel.
Jawel.
Oh, jawel. Het
mag niet meer kosten. Ja.
Nee, alleen, nee, precies. Die,
voor ons dan, zeg maar.
Het moet binnen hetzelfde budget. Oh, okay. Maar we hebben geen transferverbod. Hè? Als je salary cap overschrijdt, dan is een van de volgende stappen die in het voetbal vaak wordt genomen, dat je 1 of 2 of 3 transferperiodes helemaal geen inkomende spelers meer mag hebben.
Stel, LeBron James komt vandaag bij Martini Plaza aangewandeld en die zegt, ik doe het voor niks. Ik koop hier mijn eigen huis. Jullie hebben 0 kosten aan mij. Ik betaal mijn eigen shirt, weet ik veel wat allemaal. Want dat moet je ook allemaal meerekenen. Die huisvestingskosten, et cetera.
Ja.
Stel dat zou gebeuren, dan zou het mogen.
Ja.
Maar dat is een fictief scenario, zoals je begrijpt. Dat,
maar goed,
kan ik ook aankomen wandelen.
Precies, jij kan morgen aankomen wandelen en dan zeggen, maar ik weet niet of ze daar zo enthousiast van worden.
Ik denk dat mensen vergissen dat ik zou een hele goede centen zijn.
Jouw screens zouden enorm goed zijn,
dat
Klaas.
Dat denk ik ook.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Nou ja, goed. En een van die jokers hebben wij nu dus ingezet. Met dus
Bas inderdaad zit in aan te horen. Ik denk, laat ik maar gewoon weer even.
Laat ik gewoon weer even,
serieus blijven. Ja, precies. Maar goed, hè, dus die aanvulling. En we zien bij meer teams dat ze nu dus nog aanvullingen doen. Ja, dat kan niet onbeperkt. Hè. Dat is ook om competitievervalsing tegen te gaan. En vanaf 15 maart kun je dus helemaal geen spelers meer toevoegen. Tenzij ze uit een lager team van je eigen club komen. Dus jeugdspelers die eventueel nog niet gespeeld hadden, die mag je wel toevoegen.
Ja, want ik zag Sipkens was natuurlijk logisch. Zag ik op de B-Next site verschijnen bij Dona. Maar ik zag ook Litchi, zag ik ook staan.
Oh ja. Oh,
bij
de
selectie van Dona.
Ja.
Maar die heeft volgens mij nog nooit bij de wedstrijdselectie gezeten.
Nee, ik denk niet bij het eerste. Maar goed, ja, die speelt wel in het tweede.
Sipkens dus uiteindelijk in Den Bosch toen geen minuten gemaakt, hè?
Nee, ja, precies. Klopt. Maar dan, hij heeft wel bij de selectie gezeten. Ja. Dus dan is logisch dat hij wel op de site staat. Maar Litchi is de point guard van het tweede van Dona. Die staat nu ook op de het roster.
Nou, is wel een naam die ik steeds meer hoor.
Ja, nou ja. Maar plus dat mogelijk als die andere jongen niet speelgerechtigd is, dan zal hij misschien bij de selectie komen. Hè? Omdat je nu toch een point guard mist. Dus je moet wel even op zoek naar
Jij komt regelmatig bij het tweede, zo heet het natuurlijk officieel niet meer. Ja. Maar zie jij daar nog positieve ontwikkelingen ten opzichte van wat een rol zou kunnen spelen voor het eerste?
Oh, nee, nu voor het eerste niet. Nee. Dus die stap en zeker
is wel echt groot, hoor.
Ja, en anders had je al eerder in het seizoen daar wel signalen van gekregen. Want je kunt ook niet opeens in maart vanuit het tweede of onder 19.
Dat jij noemt als eventuele optie.
Ja, nee, zeker. Maar ook omdat je aan de verplichting zit om 10 spelers op het formulier te hebben. En je zit er nog met de homegrown.
Als Lars Jung dan, god verhoede het, maar midden in de wedstrijd zijn enkel breekt, dan is het wel handig als er iemand die wel eens point guard gespeeld heeft op de bank zit.
Dat, toch wel grappig van iemand die niet gelooft.
Ja. Ja. Ja, dacht ik al dat je dat
hier toch de hogere machten even aangeroepen worden.
Ja, ja, ja. Ja. Ja, dit,
dat
is geen ongelakt, dit is geen ongelakt eik, hè. Dus als ik hierop ga afkloppen, heeft geen zin.
Hey, nog even inzoomen op Tomšík. Wat kun je nog meer over hem
vertellen? Je bent het hele weekend aanwezig geweest.
Oh nee. Ik zou bijna willen zeggen, wat wil je allemaal over hem weten? Want ik weet zijn schoenmaat ongeveer ook inmiddels.
Laten we gewoon eens met zijn carrièrepad beginnen. Wat valt daarin op?
Nou, het zijn enorm veel clubs. Ik wil ze best even allemaal achter elkaar opnoemen. Maar dan moeten de mensen uit IJsland mij even vergeven voor de uitspraak van de IJslandse clubnamen.
Doe maar.
Het begint in 16... Nou, eerst, hij heeft op college gezeten, natuurlijk.
In 16-17.
NCAA... Division 2 bij het college, de Goski Hawks. Dat is volgens mij ook ergens in Colorado, als ik me niet vergis. Maar mensen mogen mij meteen... hij komt uit Denver nou.
Volgens mij wel, ja.
Fort Lewis College Athletics is het, in elk geval. Daarna is hij prof geworden in Kroatië, bij Zabok. Vervolgens ging hij naar de Plymouth City Patriots in de UK. Daarna ging hij naar Osijek, Kroatië. Nou, daar komen we. Tortorel in IJsland. Stjarnarn in IJsland. Tindastol in IJsland. Signal Pristina in Kosovo. Olomouczko, zoiets, in Tsjechië. En twee seizoenen Kortrijk Spurs. Met andere woorden, de beste man heeft sinds het seizoen 16-17 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en met Donar 10 clubs gehad.
Wauw.
Ja. Is wel één ding.
Een avonturier.
Een avonturier. Er is wel één ding heel fijn. Dat is dat hij bij alle clubs waar hij 20 minuten of meer speelde, ook altijd meer dan 10 punten gemiddeld per wedstrijd scoorde. Sterker nog, bij de teams waar hij meer dan 30 minuten per wedstrijd speelde, scoorde hij altijd 20 punten of meer gemiddeld per wedstrijd. Dat is heel veel.
Kun je ook iets over zijn verdedigende kwaliteiten zeggen?
Hij is niet zo lang. Hij is 6'1", dus dat is 1,86 meter.
Want ik zit hier een beetje naar te luisteren en dan denk ik Leon Williams.
Nou, niet per se, want die scoorde niet zoveel punten.
Nee, zat hij niet gemiddeld rond de 10?
Nou, wel gemiddeld rond de 10, maar niet boven, dik boven de 20.
Nee.
Dat, ja.
Maar een niet al te lange point guard die verdedigend zijn werk knap op.
Ja, deze jongen,
daar hoop ik een beetje op. Misschien deze is dat jongen, het.
Het is vooral wat ik gezien heb, hij is wel supersnel. Dus,
dat was Leon niet.
Leon is behoorlijk snel hoor.
Ja, misschien onderschat ik hem.
Ja, maar als er een supersnel iemand tegenover
snel
hem staat...
Snel naar Italië.
Ja, kan hij dat ook. Kan hij dat natuurlijk goed verdedigen. Maar wat mij vooral opviel is dat hij aanvallend heel veel initiatief toont. Mm. Dat hij niet bang is om beslissingen te nemen onder druk.
Want dat was natuurlijk een van de grote problemen bij Rama.
Ja, en dat is natuurlijk wel een enorme vooruitgang. Het is een jongen die zijn eigen schot kan creëren. Ik vind hetgeen wat ik de beelden die ik ervan gezien heb... Ik heb ook een paar volledige wedstrijden van Kortrijk opgezocht. Ik vind het geen briljante paser, dat niet. Dus verwacht dat ook vooral niet.
Ja, daar hebben we anderen voor.
Ja, maar hij is wel heel goed in het creëren van zijn eigen scoringsmogelijkheden. En ook heel goed in het afronden daarvan.
Geen pure point guard, als ik het zo hoor.
Nee, hij omschrijft zichzelf ook als een combo guard.
Ja.
En op zich is dat niet erg, want een van jouw favoriete Donar-spelers, Jimmy Gavin, omschrijft zichzelf ook als een combo guard.
Ja.
Maar hij is wel een score-first speler. Dus het is niet dat hij eerst kijkt of teamgenoten er goed voor staan. Hij kijkt eerst, kan ik zelf scoren? En dan kijkt hij of iemand anders misschien er goed voor staat om een bal naartoe te passen.
Maar voor een point guard is het ook wel leuk als je een beetje pick-and-roll kan spelen met je centers.
En dat kan hij dus wel, want hij is supersnel.
Mooi.
Hij heeft goede dribble moves. En wat ook heel grappig is dat hij uit de pick-and-roll... wat Steph Curry, hele rare vergelijking, want dat is een briljante NBA-speler natuurlijk.
Om gratis te spelen bij
precies.
Dan, mag hij ook nog
maar
tot 15
Steph Curry
maken.
Heeft dat handelsmerk, hè, dat hij uit de pick-and-roll, dat hij dan uit de dribbel in één keer omhoog kan om te schieten. Ja. Dat kan deze jongen ook.
En als dat je hij er ook in gaat.
Maar dan zou die ook bijvoorbeeld een Theo John, die naar een hoger niveau moeten kunnen tillen.
Ja, dat denk ik wel. En dat zit hem niet alleen hierin, maar dat zit hem ook puur in de ervaring die hij natuurlijk heeft. Want hij loopt inmiddels heel wat jaartjes mee.
Ja.
In niet kinderachtige competities over het algemeen. Zeker niet als je ze vergelijkt met de B-Next.
Ja, ik was even benieuwd naar dat jaar bij Plymouth. Want die spelen natuurlijk op het hoogste niveau in Engeland. Dat is geen kinderachtige competitie.
Nee.
Hoe heeft hij het daar gedaan? Want het is toch een van de betere competities in Europa.
Moet je even meerekenen dat hij daar natuurlijk... daar heeft hij een half jaar gespeeld. 13 wedstrijden.
Dat is
een team wat onderin de competitie staat. Ja. Daar in Engeland. Hij haalde daar 16,5 minuten per wedstrijd. En scoorde 7 punten, 2 rebounds en 2 assists in die 16 minuten gemiddeld.
Dat is niet onaardig.
Dat is niet onaardig, inderdaad. Daarna ging hij terug naar Kroatië overigens.
Maar was hij daar meer een soort van roleplayer?
Ja.
Ja,
en hij is een Amerikaan met een Kroatisch paspoort, voor de duidelijkheid.
Het Kroatische roots en paspoort, ja.
Dus binnen EU.
Ja, dus qua werkvergunning is dat makkelijk.
Qua werkvergunning is dat heel eenvoudig, inderdaad.
Nu alleen nog de clearance van de Kortrijk Spurs.
Ja.
Ja, wat kunnen we hem al verwachten tegen Liège? Of moeten we...
We hebben nog geen bevestiging van.
Nou, maar, het moeilijke is dat is een bureaucratische papierwinkel waar je dan in komt. Dat heeft met een aantal dingen te maken. Kortrijk moet hem op tijd overschrijven en daarbij de goede papieren aanleveren. Dan moet de FIBA en de B-Next moet dat allemaal op tijd en netjes verwerken. En dan is hij speelgerechtigd. Maar daar kan Donar dus verder niet zo heel erg veel mee.
Dat snap ik. Maar het zou natuurlijk wel fijn zijn. Want ja, normaal met het vertrek van Rama, die gaan we gewoon niet meer terugzien.
Maar voor Kortrijk is het ook gewoon lekker om hem uit de boeken te hebben. Dus die zullen echt hun best wel doen om dat allemaal tijdig te doen.
Binnen Nederland en België zou dat... weet je, we hebben er nog geen bevestiging van. En laten we hopen dat het morgen
even
wordt.
Terug naar die blessure, want... als je toch naar de minutenverdeling kijkt bij Donar, zal hij toch gelijk echt zijn niet een steentje moeten bijdragen, maar een behoorlijke kei.
Ja.
Gaat hij dat fysiek aankunnen, denk jij?
Nou, dat hoop ik. En dat klinkt net zo onzeker als dat het ook daadwerkelijk is. Kijk, want dat is natuurlijk wel het risico wat je neemt met deze jongen. Het is een jongen die terugkomt van een blessure. Bij Kon Veel Minder, de podcast, heeft Thijs Faber het wel eens over een bouwpakketje. In principe kun je deze jongen wel opschrijven als een bouwpakketje. In de zin van, hij komt net van de operatietafel af, bij wijze van spreken. Hij is eigenlijk net weer een beetje volledig fit verklaard. Dat is de vraag of hij dat gaat kunnen. Maar hij zal wel moeten.
Ja, maar je voelt wel aan natuurlijk waarom ik die vraag stel. Ja. Want op het moment dat Ramanauskas weg is en deze jongen komt, maar gaat of weer door die knie heen, of kan het fysiek niet aan, dan zijn we nog verder van huis.
Dan ben je nog verder van huis. Maar aan de andere kant, als je het niet doet, dus deze jongen komt en het kan, en het kan op deze manier, ben je ook wel gek als je het niet doet. Want als je Ramanauskas houdt, de definitie van waanzin is dat je steeds hetzelfde blijft doen en dan hoopt dat de uitkomst verandert.
Dan wordt het same old.
Ja,
en dat wat ook niet, wat geen wereldramp zou zijn geweest, maar dan, wat ik zeg, die nachtkaas, dat doemt dan wel op.
Ja, en vergis je niet, hè, kijk, bij Donar speelt natuurlijk ook wel gewoon, in het kader van je wilt niet dat het seizoen als een nachtkaas uitgaat, je moet ook gewoon weer een beetje aan klantenbinding doen en mensen voor volgend seizoen weer een beetje warm laten draaien voor een seizoenkaartje, et cetera. En dan helpt het niet mee als je nu alles verliest.
Het wordt er toch ook wel leuker op als er een beetje tempo in de aanvallen zit en variatie en wat meer onverwachte dingen in plaats van alleen maar betonbasketbal.
Ja, ik heb daar alleen al ontzettend veel zin in.
Ik heb een geweldig, dat is dan één clipje natuurlijk van 10 seconden, maar er is een geweldig clipje dat hij heeft nog een wedstrijd gespeeld tegen Oostende. Daar speelde hij niet bizar goed in die wedstrijd, maar er zit wel één hele leuke highlight in. Dat is dat Sam van Rossum op een gegeven moment denkt, nou, je hebt nu drie punten gemist. Ik ga nu gewoon eventjes jou niet meteen op halfcourt oppakken en ik laat gewoon even een gat van 2 meter. Dan is deze Nick Tomsik niet al te bang om gewoon vanaf 2 stappen over de middenlijn en 3 punten los te laten. Oh. En die valt er dan ook gewoon in.
Oh, maar dat is leuk.
Zo'n type speler is het. Hij heeft een beetje iets. Het is een beetje een kruising tussen Carrington Love, voor de mensen die zich dat nog kunnen herinneren. Ja. En de durf van Austin Luke. Ja. Zeg maar. Dat, ja.
Over ik Austin Luke dat, gesproken.
Heel veel mensen Carrington Love nog wel op hun netvlies hebben staan.
Ja, nou, zijn speelstijl lijkt daar heel erg op.
Nee, maar dat is sowieso leuk. Dus,
een beetje van die Amerikaanse bravoer.
Ja,
met wat, met wat Kroatische heet gebakerdheid.
Ja,
kijk. Heet geblakerdheid, zou ik zeggen.
Want de komende 10 wedstrijden, we worden toch 4e of 5e. Daar gaat alles, daar ziet alles naar uit. Dus tegen die tijd moeten we kijken wie er op 1 staat. En daar mogen we in de... hopelijk met weer het uitmaken om daar in de halve finales tegen te gaan spelen. Dat is het hele perspectief van dit seizoen. Maar dan mag het maar beter gewoon een beetje spectaculair.
Heb je nog iets toe te voegen over deze speler waarvan je denkt van daar heeft Klaas-Jan niet naar gevraagd?
Nee, eigenlijk niet.
Welk rugnummer gaat hij eigenlijk spelen?
Nummer 5.
Oh.
Dan komt hij snel de tunnel uit.
Hij heeft zijn hele carrière met 5 of 55 gespeeld. Maar we hebben geen nummer 5 bij Donar dit seizoen.
Dat kan.
Niet meer.
Hij speelde op college trouwens met 23. Maar ook die is natuurlijk bezet. Maar zijn hele profcarrière heeft hij met 5 of 55 gespeeld.
Oké. Okay. Hey, ik wil nog even naar een ander thema toe. Iets heel anders.
Uh-oh.
Waar we de vorige aflevering op hoopten. Maar wat nu toch wel wat meer duidelijkheid over is gekomen. Mm-hmm. Dat is namelijk de Europese basketbal van volgend jaar.
Ja, dat gaan we doen.
En er werd natuurlijk gezegd van hoe dan ook, als we dat via de normale route behalen, dat is natuurlijk het allermooist. Mm-hmm. Zo niet, dan ligt er natuurlijk die route naar die Nordic League.
Ja, en die Nordic League, wat ik daarvan begrepen heb, heeft hele mooie entry levels. In de zin van, je kunt je daarvoor inschrijven. En je kunt je er ook weer voor uitschrijven op het moment dat je zeker weet dat je de FIBA Europe Cup haalt. Ja. Dus dan speel je niet dubbel in één keer. Zou ook lachen zijn natuurlijk, maar dat is een beetje te ambitieus waarschijnlijk.
Een beetje te gek, ook qua kosten die je aan de uitwedstrijden hebt.
Ja, er zijn denk ik twee belangrijke redenen waarom Donau dit doet. Dat is één, omdat je daarmee überhaupt als club jezelf beter manifesteert. Ook ten opzichte van de komst van eventueel nieuwe spelers.
Ja.
En ik denk twee natuurlijk, voor de supporters.
Voor de supporters, vooral met een goldcard.
Ja.
In de zin van, je wil de mensen met een goldcard wel wat extra's bieden voor hun goldcard.
Dat product moet natuurlijk interessant blijven.
Dat product moet interessant blijven voor de meerprijs die je ervoor vraagt. En dat kan hij natuurlijk op allerlei manieren worden. Maar een van de manieren waarop die dat kan worden is als je garandeert dat er een aantal Europese thuiswedstrijden gespeeld worden. En kijk, uiteindelijk maakt het de gemiddelde goldcardhouder dan niet zoveel uit in welk Europese toernooi dat dan is. Als het maar een beetje een serieus Europees toernooi is. En die Nordic League heeft wel vrij serieuze teams die daaraan meedoen inmiddels. Dus dat is een interessant alternatief.
Ja, ik denk vanuit het supporterschap, en dan kan ik het jou natuurlijk ook als beste vragen, Bas, dat jij hier ontzettend blij mee bent.
Ja, nee, goed. Ja, ik ben een van de weinigen die dit seizoen nog Europese wedstrijden in levend lijf heeft bezocht in Skopje natuurlijk. Ja, nee, dat is wel iets waar je hart even extra van een sprongetje van maakt, zeg maar, ja. om dat soort tegenstanders te zien. En het is alweer lang geleden dat we gewoon leuke Europese wedstrijden in Martini Plaza hebben gehad. Dat moet op deze manier ook zeker kunnen. Als je nu ziet hoe Zwolle dit toernooi heeft aangevlogen dit seizoen. Nou, dat gaat gewoon prima. Je speelt een halve competitie tegen een aantal teams speel je uit, een aantal teams thuis. Maar er is nog wel een andere ontwikkeling.
Ik zat nog even daarbij stilstaan. Mm-hmm. Want om een beeld te geven ook van die Nordic League.
Doe maar.
Onder andere speelde Zwolle tegen Bakken Bears. Ja. Nou, die kennen we natuurlijk omdat we daar regelmatig tegen geoefend hebben ook. Juist. Uit Aarhus, Denemarken. Mm-hmm. En speelt ook tegen Lublin. Leuke tegenstander uit Polen. Ik vind Polen ook altijd een interessant land met interessante teams. En vaak ook fanatieke supporters. Dus dat is ook altijd een mooi vooruitzicht.
Geen onaardig niveau hoor, het eerste niveau van Polen.
En zij hadden Juventus ook als tegenstander.
Uit Litouwen.
Uit Litouwen inderdaad. Ja, dat is goed om er even bij te zeggen. Maar natuurlijk wel een echt basketballand.
Ja, nee, zeker.
Als je kijkt gewoon naar die landen alleen al. En die competities die daar zijn, denk ik van ja, dat is echt een verrijking om tegen te spelen.
Ja, dat is gewoon een leuk niveau en leuke tegenstanders waar je dan je tegen kan meten.
En het kan nog gekker worden, want dat wou ik net zeggen van er komt een fusie tussen de Eurocup.
De Champions League.
Ja, en de Basketball Champions League. Dus eigenlijk het tweede en derde niveau als je het zo een beetje bekijkt.
Maar voor de mensen die denken een fusie. Je hebt de Euroleague, dat is van ULab.
Ja, dat zijn
daar hangt de Euro
18 topteams van Europa.
Daar hangt de ULab Eurocup onder. Dat is voor teams die het aspireren, zal ik maar zeggen, om in de Euroleague te gaan spelen. Dat is ook van ULab.
Ja.
En dat toernooi wil nu fuseren met de FIBA Champions League.
Ja.
En dat zou denk ik ook voor het bredere Europese basketbal wel een hele goede ontwikkeling zijn om de boel een klein beetje duidelijk te houden allemaal.
Ja, maar absoluut. Ja. Want je hebt daar in die Eurocup zoveel gegarandeerde thuiswedstrijden en de bezoekersaantallen zijn daar niet heel
Nee, het is een soort mini-Euroleague, maar dan interesseert het mensen niet echt. Nee, zo moet je het een beetje zien. Ja.
Dus en de Basketball Champions League heeft zich in de afgelopen 5-6 jaar echt wel ontwikkeld.
Maar het grappige aan Donau is dan weer dat het ons nooit zoveel uitmaakt. Dat je hebt altijd
zeker wel.
Nee,
Ja, waarom? Omdat, kijk, als je die twee samenvoegt, het niveau van de clubs die daar straks niet aan mee kunnen doen, die wordt alleen nog maar hoger.
Ja. Dus het niveau van de Europe Cup, de FIBA Europe Cup, wordt daarvan hoger.
Wordt veel hoger en dus de kans is ook groot dat je dat de clubs die ook daar weer niet aan mee kunnen doen, ook nog hoger ligt. Zodat het toernooi waar Zwolle nu aan meedoet, ook weer op een hoger niveau komt te liggen.
Ja, maar ik bedoel, dat is goed.
Het dikt allemaal wat in.
Nee, maar dat is een goede toevoeging. Ja. Alleen, als ik naar mezelf kijk, en dan moet je jezelf, je moet altijd oppassen dat je jezelf niet als meetlat gebruikt natuurlijk. Maar
je bent niet de maat der dingen.
Nee, zeker niet. Sterker nog, ik val buiten iedere maat, kan ik je vertellen. Nee, maat.
Ja, maar wat volg jij? Dus Euroleague volg ik wel, zeker qua uitslagen.
Nee, ik ook wel. Maar ik bedoel meer van, als ik naar Martini Plaza ga op een doordeweekse dinsdag of donderdagavond. Ja, of we nou tegen Bakken Bears spelen of tegen een team uit een andere Europese competitie, het maakt mij niet zoveel uit.
Nee, oh zo. Ja,
dat
nee,
bedoel ik
nee,
meer.
Nee, precies. Nee, maar uiteindelijk ben je gebaat als club bij binnen dat toernooi de clubs ook een beetje gelijkwaardig zijn. Dat je
competitief
leuke wedstrijden hebt. plus, nou ja, waar dus bij de Euroleague heel erg een focus op ligt, dat je ook uitverkochte zalen hebt. Ja, dus dat de zaalvulling is daar ook een licentievoorwaarde. Ja, dat je minimaal 80% van je stoeltjes bezet hebt. Dat is een hele goeie. Nou, en de Basketball Champions League die heeft dat automatisch al, omdat het gewoon clubs aantrekt die sportief daar goed op gaan. Nou, en dat is in de toernooien die daaronder zitten, en dus ook de Eurocup die er nu nog tussen zat, ja, wel een probleem. Donar is in de FIBA Eurocup minimaal in de top 3 van de meest van de clubs met de meeste toeschouwers. Dus in die zin, als dat een factor wordt of een selectiecriterium, ja, dan zou je daar juist weer heel goed op doen. Ja. Dus ja, geen idee hoe zich dat verder ontwikkelt.
Ik denk dat zelfs Den Bosch en Leiden zich aardig kunnen staan houden op
absoluut.
Dat gebied. Ja,
ja. Dus daarvoor speel je ook. Ook de entourage speelt mee wat de uitstraling van je sport is. Ja. En als het dan ook nog sportief wat voorstelt, dan komt het helemaal goed. Maar goed, hier zit nog een hele politiek tussen inderdaad die organisatie van de ULEP en dus de reguliere FIBA Europe. Dus de reguliere bond.
Dat speelt, maar Donar zal gewoon hebben gedacht van ja, kom op jongens, wij willen Europa in.
We zullen altijd onderzoeken, maar weet je, er hangt ook wel weer veel onzekerheid over de exacte invulling dan en de plaatsingen en dat soort dingen.
Dat is in basketballand niet ongebruikelijk, heb ik al gemerkt door de loop van de jaren heen.
Zelfs onzekerheid is een veel gebruikte term.
Het is eigenlijk heel bijzonder dat je in juni, juni houdt de Binex League op, dat je dan op dat moment eigenlijk nog niet weet waar je aan toe bent voor het volgende seizoen. Ligt het voetbal echt mijlenver voor dat je per 3 seizoenen heb je gewoon een bepaald formaat en je kunt vanaf het begin van de competitie precies zien waar je precies voor speelt. En in basketbal is dat hoogst onzeker en dat maakt het wel ingewikkeld. Maar in dit geval kan Donar er juist denk ik van profiteren door het beste van beide werelden met elkaar te combineren.
Ja, dat denk ik ook.
Nu al zin in.
Europese uitwedstrijdjes, Klaas-Jan.
Ik zie ons al in de trein naar Denemarken zitten.
Ik zie ons niet alleen in de trein naar Denemarken zitten. Ik zie ons ook wel in een vliegtuig richting Litouwen zitten.
Ja, ik ook wel.
Zie ik ook wel. Ja, nee, ben ik heel eerlijk over.
Als je maar een beetje van tevoren weet wanneer je die wedstrijden speelt. Want dat is dan het volgende bruggetje wat ik ga maken. naar het schema wat voor ons ligt. Ja,
toch niet weer Antwerpen, hè? Daar hebben we het al over gehad, toch?
Ja, alleen ik vind echt dat we daar vanaf moeten. En ik denk dat...
Waar moeten we vanaf?
Nou, die onzekerheid in het schema.
Ja, nou ja, kijk, het plan zoals het er nu natuurlijk ligt voor volgend jaar... neigt er wel een beetje naar dat we wat meer een hele competitie gaan spelen.
Ja, ja.
Dat maakt de boel al een stuk duidelijker natuurlijk.
Het is wel handig dat je natuurlijk in september weet dat je op 13 december in Antwerpen speelt.
Yes. Ja,
nou, dat is wel lekker.
Dat gaat ook gebeuren. Inmiddels, we zaten hier 2 weken geleden, ben ik wel achter wat de kwade genius is in jouw... die 400 euro die je nog steeds hebt openstaan in Antwerpen. Dat is Antwerpen zelf.
Ja, dat klopt.
Want ik heb bevestigd gekregen dat zelfs in het communiqué van de Binex League, we wisten dat toen niet in die nacht, we hadden het document nog niet, maar ja, dat daar Antwerpen zichzelf gewoon had ingeroosterd voor die zaterdag, terwijl daar een andere partij die hal
in de slag heeft. Jullie zijn niet bekend met de Aklo, denk ik, maar daar heb je, stel je voor, je moet een squashbaan reserveren, dan heb je zo'n heel reserveringsschema heb je bedacht, ik wil op die dag, op die tijd, en dat heb je allemaal zelf bedacht, en dat kom je erachter in dat schema dat eigenlijk niet kan. Ik stel me zo voor dat bij Antwerpen iemand bedacht heeft, we gaan op die dag en op die tijd gaan we die wedstrijd tegen Donar spelen. En die kwam toen, op het moment dat hij dat al gecommuniceerd had met de Binex, kwam die in zo'n reserveringssysteem bij de Lotto Arena. Ja, en die kijkt en die denkt, potverdorie man, daar staan verdorie allemaal Cirque du Soleil-achtige units staan daar al ingepland. Daar kunnen
van
wij
3 jaar geleden.
Tussen.
Van dit soort partijen komen daar al 3 jaar. Het is gewoon een amateurisme.
Dit amateurisme moeten we echt vanaf.
Nee, ja, we moeten vanaf. Maar ik heb een heel ander beeld bij een club als Antwerpen. Ja. Maar aan de andere kant zie ik ook een beetje de parallel bij het voetbal in Nederland van voetbalclubs als Ajax en Vitesse. Ajax kan straks de play-offs niet in hun eigen stadion spelen omdat de toppers daar staan. En Vitesse, ja, die heeft niet eens, die is niet eens baas over hun eigen onderkomen.
Er is één groot verschil. Ja. De KNVB gaat zeggen tegen Ajax, jullie lossen het maar op. We gaan die dag wel gewoon spelen. En,
ik vind het opmerkelijk dat dit nu pas naar buiten komt, eerlijk gezegd. Nou goed, nou, hè, want Ajax stond niet zo heel lang geleden nog onderaan.
Ja.
Goed, dan moesten ze überhaupt de play-offs nog maar halen. Maar...
Die gaan waarschijnlijk in het Olympisch Stadion spelen, heb ik begrepen.
Ja, nou,
Omdat er gewoon gespeeld moet worden. En dat had eigenlijk hier ook moeten gebeuren.
Ja, ik zou gewoon in Almere gaan spelen, want wie komt er dan nog?
Maar ja, dan staan we straks weer in de Winkertkaai. Dat was het maar geworden, hoor. Dat kan ik je ook wel vertellen.
Zelfs dat had ik prima gevonden, want dan hadden we namelijk gewoon lekker een hotel in Antwerpen gehad.
Ja, dat klopt.
In een stad waar wel wat te doen is.
Ja, true.
Hey, ik wou eigenlijk wel even naar de uitslagen tot nu toe, want...
Zaten er leuke dingen tussen?
Er zaten best een paar leuke dingen tussen.
Dan pak ik even mijn app.
Go Den app Helder erbij. Suns.
Ja. En dan heb ik het natuurlijk inderdaad over de uitslagen, niet van de jeugd.
Nee, die komen we later op de avond.
Hoe gaat dat clublied van Willem II ook alweer? Go Den Helder Suns. En dan, wat zeggen we dan bij Willem II?
Hup stoere kerels.
Ja, hup stoere kerels.
Maar ik wil even beginnen met de eerste wedstrijd op vrijdag. Heroes Den Bosch mocht namelijk de goldfase aftrappen met een thuiswedstrijd tegen Telenet Giants Antwerpen. Daar hebben we ze weer. En ik heb die wedstrijd even teruggekeken.
Buzzerbietertje.
En de buzzerbieter zat er natuurlijk in. En natuurlijk toch wel eindelijk weer eens een Maaspoort die niet alleen redelijk gevuld was, maar ook behoorlijk uit zijn dak ging. En dat was mooi om te zien.
Want... Ik zeg, kom op Maaspoort.
Ja, maar, dit was natuurlijk een heerlijk einde voor Den Bosch.
Ja, nee, dat is waar. Ja.
Happy ending.
Dit was een happy ending, ja.
Ja, maar dit... Het was ook onverwacht, dat moet ik ook eerlijk zeggen.
Want met name natuurlijk in die beginfase van die goldfase hebben we de afgelopen 2 jaar gezien dat Nederland echt moeite had om België bij te benen.
Ja, maar ik vond dus wel meer uitslagen onverwacht. De winst van Den Bosch op Antwerpen vond ik daar één van. Nou, ik vond Den Helder, die verklap ik dan alvast, maar die winst van Kortrijk vond ik dat ook.
82-73.
Ja, en dat laat toch zien dat die B-Next League, het is niet allemaal onzin. In de zin van, het blijkt toch dat het misschien wel een stuk competitiever is dan de Belgen op voorhand gedacht hadden. Want elk jaar zitten er toch in elke speelronde meerdere verrassende uitslagen tussen.
Kortrijk zat natuurlijk wel echt in een negatieve flow de laatste tijd. En dat trekken ze hier gewoon door.
Ja, en die hebben ook wel echt het probleem, zeg maar, dat ze die Gold League niet gehaald hebben. Want daar hebben ze natuurlijk uiteindelijk best wel lang opgestaan.
En nou verlies je je eerste wedstrijd in die Silver League. Ja, dan... Dat is natuurlijk, zijn natuurlijk ook de groeiproblemen, zeg maar, van denk ik een nieuwe club.
Ja, dat denk ik ook.
En... Leuk dat je het in week 1 en 2 kan, maar kun je het ook nog op dit punt in het seizoen?
Kun je het ook
vrijdagavond
op een koude zaterdagavond in notabene Den Helder?
Ja, dat is wel de vraag.
Ja, en het antwoord daarop is dus nee.
Nee, heeft iemand trouwens wel gezien dat er bij... Den Helder, nu een speler is, die heeft 17 minuten gemaakt en 10 punten gescoord.
Thomas Koenis.
Nee, die heeft een rugnummer 15 en die heet Jimbo, dus haakjes James, Loel.
Ja.
Ja. En dan denk je, die jongen die maakt een raar grapje over het mannelijke geslachtsdeel. Dat vindt hij grappig.
Volgens mij loop jij te veel op middelbare scholen rond.
Ik ben helemaal geïntrigeerd. Want dat is namelijk een absolute Euroleague legend en Spanje legend.
Zeker.
Die een basketballer die ook Loel van zijn achternaam heet.
Ja.
Is geen lullige speler.
Nee, dat is geen lullige speler.
Heeft hij niet voor Baskonia gespeeld?
Nee. Voor, tenminste, denk ik niet. Maar ik ken ook iemand die heel erg boos op mij wordt als dat nu wel zo blijkt.
Volgens mij heeft Loel voor Baskonia gespeeld.
Hij heeft in elk geval voor Real Madrid gespeeld. Dat weet ik heel erg zeker. Loel basketbal googelt hij.
Gewoon live.
Wil je deze plaatjes even wegdoen, Janiek? Heb je een naakte basketballer zo hier opeens?
Kan je dit niet waarderen?
Nee.
Sergio Loel. Die heeft wel nog een extra L. Want die heeft namelijk dubbel L, zeg maar.
Een extra L.
Ja, die heeft een extra L. Die wordt al erger, hè?
Een soort van buitencategorie hemafrodiet, zeg maar.
Ja, even voor het idee. Euroleague champion in 2015, 2018, 2023. Euroleague MVP in 2017. Het jaar dat hij hem dus niet won. Eurobasket.
We komen nu op een heel gevaarlijk punt op het internet, zeg maar.
Ja,
ja precies.
Alleen, ik zie alleen Real Madrid. Dus,
Ik had ook werkelijk wel geen idee.
Nee.
Zullen mensen nog
niet alleen maar luisteren?
Leeuwarden Basket tegen Mons. 92-106.
Ja.
Onze vrienden van,
overtime,
van Mons. Ik had eigenlijk daar wel heen gewild.
Overtime.
Het was een overtime, ja.
Oeh, dat heb ik niet gezien.
Nee, Leeuwarden
het behoorlijk weggegeven in die overtime, gezien de einduitslag.
Nou ja, meestal staat
14 punten verschil.
Ja. Maar meestal staat het dan wel gelijk na 4 kwarten.
Ja,
Ja, ja, precies. Dat was het verschil heel groot.
Maar dat je met 14 punten dan met boter en suiker erin gaat.
Ja. Boter en suiker.
Wat, suikerbrood. In Leeuwarden.
Bal.
Uitslag van de OT. Ik onderbreek je. De uitslag van de OT was 5-19 in het voordeel van
Mons. Dat is wel 14 punten
verschil. Vrij bizar. Die hebben even de motor aangezet bij Mons. Hey, Bal heeft natuurlijk het genoegen dat ze in de Gold lead mogen uitkomen.
En wie komt er dan op bezoek?
En ze mochten onmiddellijk mochten ze het proberen tegen Filo Oostende.
Over luik gesproken.
Wat?
Over een luik gesproken.
Een valluik.
Oh, ja, 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 ja.
Ja, 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 mooi.
Ja, dat was ernstig. maar het viel uiteindelijk nog wel mee, denk ik, hè, met 74. Ik denk dat ze toch wel behoorlijk gespaard zijn.
Ja, dat had een stuk erger kunnen uitvallen. Wel even een dikke shout-out naar Khalil Ulal Ahmad, die toen nog niet meedeed toen wij ze voor de eerste keer zagen. Nee. De beste jongen scoorde in 26 minuten 37 punten. Ja.
Ik ben blij dat we ze niet meer tegenkomen. Oh, ja, toch wel. In de kwartfinales.
Ja. Ik zou even kijken hoe onze collega het gedaan heeft. Maar die stond eventjes niet in de boxscore. Dus die zal niet meegedaan hebben.
We hebben ook helemaal geen podcast.
Sam van Rossum.
Ah, Sam. Ja, ja, ja.
Ah, precies.
Hey, ik denk voor mij in ieder geval uiteindelijk de meest bizarre uitslag was die toch wel tussen Leiden en Spirou.
Ja, 70-45.
Ik ben een hele slechte journalist, want ik heb geen onderzoek gedaan naar deze wedstrijd. Daar heb ik gewoon geen tijd voor gehad. Maar hoe?
Ja, dat vraag ik me ook een beetje af. Want dit is wel uit de categorie hele grote uitslag.
Nou, ik heb Leiden regelmatig zien spelen. En ik ben zelfs bij ze op bezoek geweest toen ze tegen Chemnitz speelden.
Ja. Ja.
Die konden er verdedigend zeg maar helemaal niets van.
Nee, en nu houden ze even Charlois op 45 punten. Dat, ja. Die 70, dat is niet zo erg. Maar die 45, dat is wel impressive ineens. Nee, dus ik vraag me ook, daar moeten we nog even na de onderzoek naar doen hoe dat kan. Overigens was de terugkeer van Erikas Venskoes in Leiden.
Ja.
Natuurlijk vorig jaar ZZ Leiden speler.
Ja.
Die haalde eventjes in 21 minuten gezellig 0 punten.
Ja, vond ik toen ook al geen hele opvallende speler.
Hij was 0 op 7.
Ja.
Ja.
Hey, Landstede die waren aan een gigantische comeback bezig tegen Hubo Limburg United.
Voor je zover komt, moet je altijd eerst op hele grote achterstand komen.
Dat klopt.
Dat is gelukt.
Bedankt voor die toevoeging.
Ja.
Nee, dus dat ben je toch van waarde voor deze podcast.
Goed, hè? Ja, 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 ja. Ik heb alles wel een beetje gevolgd. Maar dat lukte net niet, die comeback. Om die in ieder geval te completeren.
Dat was wel jammer. Maar het liefst wel weer zien dat ook Landstede competitief kan zijn natuurlijk.
Nee, absoluut.
En Hubo Limburg, gewoon voor tweede jaar, gewoon echt een serieuze tegenstander. Hè?
Ja. Ja, en met dezelfde jongens. Hè? Dat moet je ook even een beetje meerekenen. Zij hebben wel echt Jonas Delajeu bijvoorbeeld, kijken we daarnaar. Wel jongens die daar, Belgische jongens die daar echt de kar trekken.
Dat geldt voor de meeste Belgische teams.
Een van de leukere teams waar ik heb naar zitten kijken vorig seizoen.
Ja, en wij zijn in die hal geweest. Ja. Die hal is helemaal niets aan. Hasselt zelf
zat wel redelijk vol.
Ja, maar Hasselt zelf blinkt uit door hoe verschrikkelijk het eigenlijk is. Sorry, Hasselt, mensen die in Hasselt wonen.
Nou, ik kan me nog herinneren, we waren er nog geen 2 minuten in Hasselt. We stonden in een speciaal bierkroeg.
In de allerleukste microbrouwerij waar ik ooit geweest ben. Dat is wel echt waar. En die man die had echt passie voor de zaak die hij had. En wij waren eigenlijk de enige gasten. En dat was helemaal fantastisch. Ja. Maar de rest van Hasselt hoef je niet per se voor naar België af te reizen.
We hebben daar nog in die Ierse pub uit de jaren 70 gezeten.
Zo. Daar ging nog iemand die ging nog daadwerkelijk
optreden
en koffertjes doen. En mensen proberen mee te krijgen die daar gewoon dachten, nou, ik zie die gewoon om 8 pints Guinness weg te werken. Maar en wat jij daar gaat doen.
Allemaal weer terugluisteren waarschijnlijk in season 3 aflevering 22.
Maar soms moet je even,
teruggrijpen.
In zo'n podcast als vandaag, waarin we niet zoveel over Donau kunnen hebben, is het gewoon leuk.
Gaan we onszelf gewoon weer herhalen.
Ja,
maar als we de kans hebben, gaan we er gewoon nog een keer heen, hoor, naar Hubo Limburg. Ja. Hartstikke leuk, man.
Kom. En vriend van de show.
Hubo.
Willem
Brandwijk.
Brandwijk.
Die gaan we nog zien. Dit jaar.
Ja, in Den Helder. Ja. Daar gaan we heen.
Ja.
Dus Willem, als je luistert, ik zou zeggen, bereid je voor. Want de drie musketiers die reizen af naar Noord-Holland.
Hold your horses.
Vier zelfs, hè? We hebben nog een extra musketier mee.
Ja, pa gaat ook mee, hè?
Ja.
Ja, ja. Hij heeft heel veel zin in.
De Amazon.
Dat klinkt misschien stom, maar ik heb er echt heel veel zin in.
Ja. Helen Brandwijk deed trouwens 13,
en ook in de wedstrijd.
Ja, 13 minuten in 29 minuten met 8 rebounds. Maar deed ook de bijnaam die van mijn achterburen op de tribune bij Donar ooit gekregen heeft. Mr. 50-50. Eer aan door van zijn vrijworpen 2 op 4 te schieten. Dat is toch, dat blijft een dingetje.
Kan wel.
Het blijft zeker een dingetje. Aan de andere kant, we hebben ook af en toe over de grond gelegen, op de grond gelegen van het lachen, omdat het toch weer gebeurde.
Ja, en hij was wel 3 op 7 van achter de 3-puntslijn, terwijl dat is gewoon dubbel zover.
Ja, en dat is niet zijn specialiteit.
Nee.
Nee. Hey, hij won dus met 70-58 in, dit hebben we toch ook wel een beetje in ons hart gesloten, in Bemmel. Daar gaat het dus niet zo goed, hè?
Is het zo?
Nou, daar zijn inderdaad wel wat geluiden over.
Of zijn daar wisselende verhalen
over?
Nou,
er zijn vooral veel geluiden in de wandelgangen die zeggen dat het bij Bemmel niet zo heel erg lekker gaat richting volgend seizoen. Dus dat is even afwachten hoe dat verder
vorm krijgt. Dat zou echt doodzonde zijn, want ze zijn daar echt wat aan het opbouwen.
Ja.
En ik ben niet voor het spelen in dorpen. Dus wat mij betreft mogen ze eruit.
Deze plaats heeft geen station, is wel het spreekkoor van dit seizoen geworden op die manier. Hè?
Als je niet fatsoenlijk bereikbaar bent, dan ben ik al heel snel geneigd om je links te laten liggen. Ja, maar
ze waren juist wel bereikbaar.
Ja, met die bus.
Per bus, ja. Ze hebben daar gewoon nog een bus, hè? In tegenstelling tot andere speelsteden.
Ja,
die ook een station hebben, maar dan weer geen bus.
Ik heb het gezien daar en ik heb ook gezien wat het doet zeg maar voor de lokale community, die basketbalclub daar. Ja, dat mag eigenlijk niet verdwijnen.
Nee. Je zou er bijna een crowdfunding voor opstarten. Ja.
Dus als jullie luisteren, en ik weet dat de mensen uit Bemmel luisteren, want die zijn naar ons toegekomen namelijk die avond.
Dat blijft trouwens de meest humbling experience die je hebt als podcastmaker op een zoldertje op maandagnacht. Dat je ergens in Nederland bij een basketbalclub komt en dat mensen naar je toe komen lopen van leuk podcast maken jullie. Daar krijg ik toch altijd een beetje een kleur van op mijn wangen, moet ik eerlijk zeggen.
In Weert hadden ze liever gezien dat we failliet waren gegaan. En dat maakte ze ook in woord duidelijk.
Is dat zo? Ja, er was een meneer in Weert inderdaad, die riep met gestolen geld.
Gestolen geld.
Dus naar ons te wijzen, met gestolen geld, zei hij.
Ja. Was wel pas toen we gewonnen hadden. Zo, zo ver was hij dan wel.
Wij mogen gelukkig maar woensdag zelf de vloer op.
Zelfde vloer op.
Wij hebben besloten,
ik op de tribunes.
Ook voor de luisteraars even belangrijk.
Ja?
Gelijk donderdagochtend zal er een nieuwe podcast online staan.
Oeh. Ja, en jullie moeten het dan doen met de zoetgevoelige stem van Klaas-Jan Terveen en ondergetekende. Ja. Of er zit ook nog een derde persoon bij, maar die heet dan niet Bas Kammerga.
Maar we doen sowieso een verse podcast na de eerste wedstrijd in de Gold League. Dus donderdagochtend gelijk een recap.
Heel goed.
In jouw favoriete podcast app van die wedstrijd. En dat betekent dus dat we volgende week maandag niet opnemen.
Ja.
Want dan is er geen wedstrijd meer te bespreken.
Nee.
Hey, Bas.
Ja.
De jeugd.
Door het waanzinnige schema natuurlijk. Hè, dat we eigenlijk dat het ritme daar ook alweer uitgaat. De jeugd. Ja, iets met de jeugd. Ik zal even de app aanslingeren. Mensen zijn nu toch al half in slaap of weet ik veel, op hun werk. Dus dit, ja.
Niet voor iedereen is het 4 minuten voor 2 s'nachts.
Als u deze podcast s'nachts luistert en u zit in een auto, hou het stuur recht.
Ja,
ik zit eventjes
zet
te kijken.
Zet de cruise control uit.
Het is van, ja,
vannacht. Waarschuw de spookrijder met lichtsignalen.
Ik begin bij Donar 2, als je het goed vindt.
Ja, dat is helemaal goed.
Gewoon
is
ook gewonnen. Jouw podcast, Bas.
Ja, hebben gewoon gewonnen in Rotterdam. Op 3 maart, afgelopen zondag dus, met 83-60... En Donar 2 is gewoon even opgeklommen naar de 5e plaats in de promotiedivisie.
Ja, dat begint er goed uit te zien.
Ja, nou, dat zou zelfs, al is de achterstand wel vrij groot.
Ja.
Nog de top 4, die speelt de play-offs. Dat wordt lastig, maar handhaving is in ieder geval verzekerd hierbij. Gaan we even naar het programma. 10 maart in het Willem-Alexander Sportcentrum tegen Orange Lions Academy. Oftewel Jong Oranje. En die staan op de 6e plek. Dus dat is een mooi potje. Dan gaan we naar de onder 19. En die hebben 25 februari gespeeld. Weet ik niet of we die de vorige keer al hebben meegenomen, maar het was een winst, dus ik herhaal hem nog een keer. En tegen Heroes Den Bosch, 78-66. Dat was de laatste wedstrijd.
Zo, Den Bosch weet ook weer waar ze staan.
En ook de onder 19 speelt op 10 maart thuis. En dat is dan tegen MBCA Amstelveen.
Dus dan kun je als je heen gaat, twee potjes achter elkaar meepakken?
Ja, ja, half één en drie uur. Ja. En Donar heeft in deze fase nog niks verloren. Die ligt dus echt op een ramkoers, zeg maar, om de play-offs te bereiken als nummer 8. Hè, want de top 7 die, is daar al zeker van. Nou, dat was hem.
Oh, dankjewel, Bas, altijd voor de mooie update over de jeugd. We gaan richting die eerste wedstrijd. En we gaan ook richting de volgende podcast, dus al heel snel. En ik heb er weer zin in. Ik moest daar even...
Je moest even zin maken.
Ik moest die zin weer even maken. Zeker na alles wat er gebeurd is rond Antwerpen.
Dit is eigenlijk niet helemaal voor de podcast bedoeld natuurlijk, dit gesprek. Maar hoe staat het er eigenlijk voor met onze hotelkamers?
Ja, dat weet ik nog niet. Ik heb een mail gestuurd.
Ja.
Ik heb daar een reactie op gekregen. Ik heb die in Duitsland getikt, dat ik binnen een week daar antwoord op krijg.
Alright.
Dus ze gaan wel met zeg maar toezegging van we gaan kijken wat we voor je kunnen doen.
Omboeken, ja, toch? Ja.
Ja.
En anders wordt het Cirque du Soleil.
Ja.
Toch?
Ja, dan ik niet meer. Ik,
nee?
Nee, het is voor
ja,
mij
pas voor Cirque du Soleil?
Ja.
Ja. Nou ja, ik...
Jongens, hebben jullie nog iets toe te voegen aan deze nu al legendarische aflevering?
Nou, ik heb ook wel zin in.
Oké.
Okay. Het wordt... Ja, even weer interessant.
Kun je het allemaal nog combineren met jouw ongelooflijk drukke bestaan nu eigenlijk, Jannik? Want daar maak ik me wel een beetje zorgen over.
Nou, ik moet morgen wel om 9 uur weer in de collegezaal zitten. Het is op dit moment 2 minuten voor 2, maar met een keer 6 uur slapen wordt niemand.
Maar ben je nu op een punt aangekomen in je leven dat je opeens voelt van, oh, zo zit het echte leven dus in elkaar. De lol is er wel een beetje af.
Het is ook niet helemaal het gesprek voor deze podcast, maar ik zal hier in 3 zinnen wel heel kort even antwoord op geven. Het echte leven bestaat niet. Tijd is relatief. En waar ik wel achter ben, is dat het hele 9 tot 5 denken van de gemiddelde mens, dat is gewoon hartstikke ongezond. Want toen ik namelijk van 12 tot 4 leefde, en dan bedoel ik 12 uur 's middags tot 4 uur 's nachts.
Zoals ik nog steeds doe.
Ja, was ik een stuk productiever. Ja. Dat is gewoon meer voor mij gemaakt.
En was het leven een stuk fijner?
Ja, eerlijk gezegd wel.
Dus eigenlijk moeten we gewoon naar avondscholen toe.
Ja, dat zou voor mij ideaal zijn, ja. Ja, of ik zou college moeten gaan geven op de rug, want dat kan ook 's avonds namelijk.
Ja, oké.
Ja.
Okay. Bas, bedankt ook voor jouw komst natuurlijk weer naar Headquarters. Wij zien jou weer in een volgende podcast.
Ik kan gewoon ook om 6 uur 's morgens, hè, voor de duidelijkheid.
Ja, jij staat altijd aan.
Ja, dus als je nou een keer een podcast opneemt op 6 uur 's morgens, dan ben ik van de partij.
Ja, maar Bas Kammerger, jij kan ook gewoon met 3 uur slaap. Niet elke keer, maar gewoon dat eens in de zoveel tijd, dat is bizar. Dat kan ik ook niet. Maar 6 uur red ik.
Ik liever ook niet. Ja, 6 uur is voor mij ook mijn...
is mijn bare minimum.
Ja.
En anders moet ik een middagdutje doen.
Alright.
Wil je nog meer van dit soort onzin horen? Dan kun je ons volgen op Twitter. Bas via @donar2023. Jannik via Jannik, maar zonder mij via @klaasjegrun. En je kan ons volgen op onder andere Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Abonneer je ook, zodat je geen aflevering van deze podcast mist. Wil je ons steunen? Dat kan via donarpodcast.nl. En wil je meer weten over podcast of advies? Kijk dan even op kvmedia.nl. Volgende week, dan zijn we er dus niet. Maar we zijn er wel komende donderdagochtend met een knijterverse aflevering naar aanleiding van de thuiswedstrijd tegen Liège. Tot dan. En
tot Donar.